interne keuken.
Aan de interne keukentafel zit Judith Neurink. Goedemorgen, Judith Neurink. Ik vind het een beetje moeilijk om u te introduceren. Het is gemakkelijk om te vertellen wat u was. U was correspondent, journaliste-correspondent in Irak voor de Standaard, de krant De Standaard, en voor de Nederlandse krant Trouw. Maar als ik dan vertel dat u bent weggegaan, ontgoocheld uit Irak, en dat u dat correspondentschap heeft opgegeven, dan klinkt dat meteen zo triest en zo negatief, terwijl u wel een zeer interessant boek over Irak heeft geschreven. Kan u iets vertellen over de omstandigheden waarin u zich nu bevindt?
Journalist blijf je altijd, ja. Dus dat gaat niet over.
Nee.
En boeken schrijven, dit is mijn 8e, dus dat is vast niet mijn laatste. Dus dat is waar ik mij nu in bevind.
Ja.
Ja, en verder ben ik heel blij dat dit boek er is, want het heeft echt wel een jaar met nadenken en schrappen en toch weer net even anders. Het was toch een emotioneel boek op de een of andere manier.
Ja, want u heeft dus 10 jaar lang in Irak gewoond, hè?
Ja.
Soleimania
en Erbil, dus de Koerdische regio.
Ja. Ja. En na 10 jaar, u bent daar vrij hoopvol naartoe gegaan, 2008. Saddam was weg.
Saddam was al 5 jaar weg, ja. Dat was wederopbouw en ik dacht dat ik daarbij ging helpen.
Ja.
Ik heb een centrum opgezet om journalisten te trainen. Met de gedachte, nou, dan kunnen we op die manier een kleine bijdrage leveren aan het groeien van de democratie.
Want hoe was de verhouding dan met uw journalistieke werk, met uw correspondentschap? Dat deed u om de kosten te verdienen, maar eigenlijk was u bezig met uw hart met het opleiden van journalisten.
Ja, ik hield in het eerste jaar een klein basiscontractje met Trouw. Want ik ging als buitenlandredacteur weg en ik zou het een jaar gaan doen. Ja. Dus dat eerste jaar was van oké, 15% geloof ik. Ja. Dus ik bleef nog schrijven. En na 1,5 jaar had ik iets van ik kan hier niet weg. Dit moet nog wel even af.
Ja.
En toen ben ik vrij freelance gaan doen. En eigenlijk meer dan toen ik die 15% maar deed.
En 10 jaar later, mag je dat zo zeggen, geeft u het op? Is dat zegt u het zelf ook zo?
Ik geef het op, ja. Ja, ik hou het voor gezien. Ja. En er zijn een hele aantal factoren, hoor. Het is aan de ene kant de zwaarte van het vak. Met name ISIS heeft het nodige aangericht, ook voor mij. En dat zeg je als journalist niet heel snel, want al die mensen hebben het allemaal veel erger. Je ziet die vrouwen die ik geïnterviewd heb. De mensen die hun huizen zijn verloren door de bombardementen. Ik ken echt families die onder de bommen zijn gevlucht. En me vervolgens in een huurhuis aan de maaltijd enorm hebben verwend. Dat komt heel dichtbij.
Ja, dat maakt het ook zo lastig om in uw omstandigheden te zeggen van ik geef het op, ik zit tegen een depressie aan. Hè, want u bent in therapie gegaan om het verwerkt te krijgen. Terwijl de omstandigheden waarin u kon werken en de luxe dat u kan terugkomen, is zo'n enorm voordeel als je dat vergelijkt met de mensen waarover u eigenlijk in al de hopeloosheid die u ervaart heeft.
Misschien moest dat boek er daarom ook wel komen.
Ja.
Omdat ik het toch een beetje, het is een beetje verlies. Hè? Ik had gewoon door moeten gaan. Want er is nog zoveel te schrijven in Irak. Maar het was echt op. Ja. En daar komt dan het financiële aspect bij. Het correspondentschap werd steeds moeilijker toen ISIS verslagen was. En er vielen opdrachtgevers weg. Die moest er steeds meer vinden om nog steeds behoorlijk te kunnen verdienen.
Ja, dat is dan ook de cynische kant van journalistiek.
Ja.
Was het nog maar oorlog?
Ja, dat is heel cynisch. Ja, hoewel ik zelf geen oorlog doe, ik doe alles eromheen. Ja. Ik ga niet naar de strijd. Als ik maar geen scherfvest aan hoef en geen helm op, dan ga ik. Dus ik was wel in Oost-Mosul toen in het westen de bommen nog vielen. Maar ik moet zelf redelijk veilig kunnen werken. Dat is iets heel anders dan toch, vind ik, dan oorlogsjournalist zijn.
Ja. Ja. U heeft een zeer interessant boek geschreven dat ik met veel plezier heb gelezen. Maar ik heb ook wel gezucht. Omdat ik vooruitkijk naar dit gesprek. En als je dat leest, dat boek. Soms als ik in de buitenlandse pers iets lees over België, dan denk ik van het is wel een beetje waar wat daar staat, maar het klopt langs geen kanten. Maar België is zo'n ingewikkeld land, ik begrijp dat ze het niet begrijpen. Irak is nog veel ingewikkelder.
Het is zo ingewikkeld. Ja.
Dus u laat wel het licht schijnen op een aantal aspecten, maar als ik het boek dan uit had, dan dacht ik van ja, hoe moet ik daar nu in godsnaam een begin en een eindvraag over stellen aan Judith Neurder?
Kom maar op.
Zo. Je bedoelt dat het te moeilijk is om na te vertellen wat je gelezen hebt?
Dat
je
het... Vooral dat het verhaal van Irak hier bij ons in schema's wordt gegoten die op het terrein niet kloppen.
Maar dat is ook mijn grote probleem. Hè. Een deel van de berichtgeving is een soort bijna wenselijke berichtgeving. Wij vinden nu eigenlijk dat het in Irak wel een beetje afgelopen mag zijn. Dat ISIS weg is en dat de Irakezen moeten maar weer voor zichzelf kunnen zorgen.
Ja.
Nou, het klopt allebei niet.
Nee.
Ja, en dat was ook een van de redenen waarom ik dat boek wilde schrijven. En ik wilde laten zien hoe complex het land is. En dat heb ik gedaan door het in hoofdstukken
dat
op te delen. Nou,
ja.
Alle hoofdstukken gaan over verschillende steden. En iedere stad heeft weer een persoon die erover vertelt. En op die manier probeer ik dat aan te geven.
Maar ja. Een van de simplistische schema's die wij hanteren is ISIS, u zegt consequent ISIS. Zullen we dat snel even uitleggen waarom u dat doet? Dan zijn we er vanaf.
ISIS is de organisatie die de Islamitische Staat heeft opgericht.
Wij zeggen altijd IS.
Ja, ik weet het. En daarmee erkennen jullie eigenlijk indirect de Islamitische Staat, die internationaal niet erkend is.
Want IS is de naam van het zogezegde land.
Van het kalifaat.
Ja.
Ja, van het kalifaat wat wij niet accepteren.
En die eer wil u
nee,
hen niet
absoluut
gunnen.
Niet. En bovendien, als je kijkt wat doen de Irakezen, die zeggen Daesh. En Daesh is eigenlijk hetzelfde als ISIS. Het is een afkorting.
Ah, ja, ja.
In de Arabische taal bestaan afkortingen niet, maar dat hebben ze voor dit geval hebben ze dat gedaan.
Okay, ja.
En dat is ISIS.
Dus we proberen ISIS te zeggen, Sven.
Ja, ik had wel eens ergens ooit begrepen dat ze Daesh, dat ze dat zelf niet graag hebben.
Nee,
en
Daesh
dat dat de reden is om dat net te gebruiken.
Daesh heeft, als je het net even anders uitspreekt in het Arabisch, betekent het ook elf. En dat
het getal
11. Ja. Ja. En dat vinden ze niet zo. Dat is het gekke getal.
Dat is geen goed getal.
Het gekke getal.
Het gekke getal, ja.
Oké. Okay. We noemen ze vanaf nu 11.
Maar wacht, wat u nu zegt over ISIS klopt wel. Zit ook wat in dat schemaverhaal. In ons schema is ISIS, dat zijn de slechte. En de Koerden, dat zijn de goeie.
Ja, lastig, hè?
Want dat klopt niet.
Nee, het klopt
weet
niet.
Weet ik nu, dankzij uw boek.
Ja. Omdat als je kijkt naar hoe ISIS tot stand is gekomen, dat zijn de Soenieten in Irak die zich gefrustreerd en gediscrimineerd voelden.
Wacht, de Soenieten hadden het voor het zeggen,
ja,
zolang Saddam er zat.
Ja, laten we dat even uitleggen. Nadat Saddam weg was in 2003...
Beste luisteraarnemer, pen en papier.
Ja, precies.
Wacht, we beginnen bij de profeet Mohammed.
Ik zal even een beetje doseren hier. Ja. Twee zinnen, want anders dan kun je de rest niet begrijpen. Mm-hmm. De Amerikanen hebben een systeem ingesteld wat gebaseerd is op religie en etniciteit.
De Amerikanen toen in 2003, Saddam verslagen was.
Ja, die hebben echt een systeem en een staat aan alles ingesteld. Afgeschaft wat er was.
Ja.
Helemaal opnieuw beginnen.
Schone lijn.
Ja. En de Sjiïten waren eigenlijk altijd al de meerderheid, maar die kregen nu in dat systeem, kregen ze ook de meerderheid in het bestuur.
Wacht even. De Sjiïten hadden de meerderheid, maar Saddam, dat was
een Soeniet.
Dat was Soeniet. En de Sjiïten hadden het niet voor het zeggen in de tijd van Saddam.
Nee, die waren volkomen gediscrimineerd.
Ja.
Er zijn ook wel van die mensen die in zijn regering zaten. Mm-hmm. En ze zaten ook wel in het leger, maar in mindere mate.
Mm-hmm.
Ja. Nou, de Soenieten die raakten de macht kwijt. En dat had tot gevolg dat ze zich ten eerste natuurlijk enorm gefrustreerd voelden. Want aan die macht zat ook economische macht.
Ja.
En daarna, die Sjiïten die begonnen de Soenieten te discrimineren. Dus de nieuwe groep die gefrustreerd en gediscrimineerd was, die ontstond en uit dat verzet, wat eerst tegen de Amerikanen was gericht en daarna steeds meer tegen iedereen die niet met hun eens was, is uiteindelijk ISIS gekomen.
U heeft nog geen woord over religie gezegd. Tenzij Soenieten en Sjiïten, dat zijn natuurlijk
omdat uiteindelijk, als je kijkt naar wat ISIS was voor de mensen, is er maar een hele kleine groep voor wie het echt religieus was. Uiteindelijk is het met name gaat het om macht.
Om macht,
ja.
En om frustratie, om angst,
ja.
Ressentimenten.
Ja, allemaal.
En daarom sluit ik mij aan bij ISIS.
Ja, dank u. Graag.
Niet omdat ik overtuigd ben dat er 70 maagden op mij zitten te wachten als ik geslacht op het doe.
Nou, het lastige is natuurlijk wel dat ISIS heeft heel erg geprobeerd om dat geloof te gebruiken voor de indoctrinatie. Ja. En heeft een hele groep jonge jongens geradicaliseerd. Ja. Met de gedachte dat het leven op aarde, dat is eigenlijk niks.
Nee.
Okay. Het tranendal, wat wij natuurlijk ook uit ons geloof in het verleden kennen. En wat je wilt, is sterven en naar het paradijs gaan. En in dat paradijs, daar zitten die maagden.
Ja.
En ik heb een eerder boek geschreven over twee zelfs, over ISIS. En daar ben ik al tot de conclusie gekomen dat seks een hele belangrijke rol speelde in de aantrekkingskracht voor die groep. Omdat het vaak jonge mannen waren die nog geen seks hadden gehad, die dat niet mochten vanuit hun conservatieve samenleving, die dat niet kregen vanuit hun westerse samenleving, waar ze de meisjes niet konden versieren. En dat speelde een hele grote rol bij de aantrekkingskracht van ISIS. Ik zie hier allemaal mensen om mij heen nu knikken. Ja, en dat
knikken, grote ogen trekken, ik heb het nooit horen vertellen.
Nog nooit van gehoord? Of, nee.
Maar ik kan er mij wel iets bij voorstellen.
Ja, het was echt een in. Als ze dan eenmaal binnen zijn in die groep, dan blijft ze blijven dat wel steeds maar horen. Het blijft wel het verhaal. Maar uiteindelijk, waar het dan om gaat, is dat die macht wordt vergroot. En dat er meer geld komt. En dat er de ongelovigen worden gestraft. Dat er heel erg in die samenleving, want ISIS had op een gegeven ogenblik een derde van Irak in handen, wordt neergezet als het kalifaat. Dat is goed, alles daarbuiten, dat is slecht. Ja.
Heeft u net de Koerden?
Nog even over ISIS. Heeft u nu gezegd dat als de Amerikanen en hun geallieerden de overgang na het tijdperk Saddam handiger hadden aangepakt, dan was ISIS geen of een veel kleiner probleem geweest? Het komt door ressentimenten.
Het is geen directe lijn, zo wil ik het niet zeggen. Maar er zijn hele duidelijke verbanden. De Amerikanen hebben bijvoorbeeld het leger in 2003 opgeheven. Nou, daar zaten voornamelijk Soenieten in. Al die mensen waren getraind in het militaire bedrijf. Hadden soms ook gewoon wapens. Raakten hun baan kwijt, meestal ook hun pensioen. En die zijn echt massaal ingestroomd toen ISIS zichzelf
dat
vormde.
Dat is iets wat voortdurend terugkomt in uw boek. Dat er zijn spiralen van geweld. Er is een conflict. Dat conflict heeft zijn verloop, krijgt een bepaalde oplossing. Maar die oplossing is meteen het zaad voor het volgende conflict.
Ja. Ja.
Dat komt voortdurend in het boek terug.
Ja, ik ben op zoek gegaan, want ik zag zelf gebeuren. Ik had natuurlijk, ik ken Irak al een tijd, sinds 2003, maar natuurlijk daarvoor ook. En iedere keer zie je weer conflict, einde, volgend conflict.
Ja.
Waar komt dat nou vandaan? En het komt in feite door dat die conflicten nooit echt worden afgesloten. Als je kijkt, 2003, dat is wat mij betreft het begin van een nieuwe cirkel. Daarom ga ik in mijn boek ook terug naar 2003. Die cirkel van geweld, die sluit zich niet.
2003, is dat het einde van Saddam?
Dat is dat als Saddam ten val wordt gebracht.
Precies.
Dat is dus een eerste opening van een cirkel van geweld. En die gaat door tot, eigenlijk tot ISIS komt. En ISIS is daar wel min of meer een gevolg van. En nu wordt er gezegd dat ISIS weg is, maar ISIS is niet weg. En ook de redenen waarom ISIS ontstond, en dat is wel het belangrijkste, die zijn niet weg.
Zullen we even naar Sven zijn Koerden gaan?
Ja.
U Koerden. Ja, u had gezegd
heeft
dat
heel
het
lang in
waren.
Koerdistan gewoond. Ja. Ook, hè? Dus u bent een halve Koerd.
Ja.
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 In ons schema zijn de Koerden de goeie.
Ja.
In die zin, de Peshmerga's hebben ISIS zo goed als verslagen op een bepaald moment. Nou, dat wordt in uw boek ook wel even genuanceerd.
Dit is een andere reden.
Om niet te zeggen tegengesproken.
Waarom ik op een gegeven moment iets had van ik ben echt zo teleurgesteld. Genoeg. Ja. Omdat ik ook binnenging denkend, de Koerden zijn onze vrienden. Ik heb in Nederland veel Koerdische vrienden. En die verhalen heb je in eerste instantie natuurlijk ook gekregen. En dan blijkt uiteindelijk na 10 jaar dat systeem zo gecorrumpeerd is. Dat Koerden eigenlijk zouden ze met elkaar moeten samenwerken en dat kunnen ze niet. Ze laten zich de hele tijd uit elkaar spelen. En dat is ook een herhalend iets. Het is in het verleden gebeurd, het gebeurt nu ook weer. Ja. In Iraks-Koerdistan heb je gewoon eigenlijk twee grote partijen. En dat splitst Iraks-Koerdistan in tweeën. Bijna fysiek. Als je zou kunnen voorstellen dat er een muur tussen staat. Er staat een psychologische muur tussen. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de vier delen waarin de Koerdische regio na het Ottomaanse Rijk in de jaren 20 uiteen is gevallen. Dat is niet alleen Irak, maar ook Syrië, Iran en Turkije. Okay, ja. Nou, het grote ideaal van heel veel Koerden is groot Koerdistan, namelijk dat weer bij elkaar voegen. Dat kan nooit. Want ze ruzien allemaal met elkaar.
Het kan niet alleen om geopolitieke redenen dat die vier landen daar
maar ook niet omdat ze het zelf gewoon niet eens kunnen worden.
Ja, daarin lijkt het een beetje op een democratie.
Ja, als dat nou alleen maar democratisch ging, dan zou het mooi zijn.
Maar het gaat met kogels.
Ja, en het gaat ook gewoon met machtsmisbruik. Ja. Er ontstond een conflict een paar jaar geleden waarbij de voorzitter van het parlement de toegang is ontzegd tot Erbil, waar het parlement gevestigd is. En waarin ministers werden weggestuurd die thuis kwamen te zitten. Dus is dat democratie? Nou, volgens mij niet.
Nee. Er zijn twee hoofdstukken in het boek waar die rol van de Koerden in wordt uitgelegd. Het hoofdstuk over Mosul en het hoofdstuk over de Yezidis. Zullen we Mosul overslaan en meteen naar de Yezidis gaan? Ja. Want het is ook door het Yezidi-verhaal dat was de druppel die uw persoonlijke emmer deed
overlopen. Ja, want de Yezidis in 2014 kwam ISIS. En die heeft zo'n 6000 vrouwen en kinderen met name ontvoerd. En nog meer, het cijfer is nog steeds niet helemaal bekend, maar zeker 6000 mannen vermoord ter plekke. En ook oudere vrouwen trouwens, daar hadden ze geen gebruik voor.
Nee, want de jongere vrouwen werden als seksslaaf gebruikt.
Precies, ja.
En de kinderen werden opgeleid
tot
strijder, tot terrorist.
Tot strijder en...
Als het meisjes waren...
Zelfmoorddader, zeg maar.
Dat is het verhaal dat we kennen.
Ja, nou, dat gebeurde op een moment dat de Koerden de militaire bescherming op zich hadden genomen van de Yezidis. Dus de Peshmerga, het Koerdische leger, de Koerdische strijders, die waren in Sinjar, de provincie van de Yezidis, om ervoor te zorgen dat de Yezidis beschermd waren.
Ja, en de militaire situatie was zo dat die stad min of meer omringd was. Die lag midden in ISIS.
Die lag midden, in ieder geval aan de grenzen zat ISIS.
Ja.
Ja, want Mosul is niet ver weg. Dat was in handen van ISIS. Tal Afar ligt niet ver weg.
Dus de veiligheid van die stad lag helemaal in de handen van de Koerdische.
Ja, eigenlijk van de hele provincie.
Ja.
Ja,
ja.
Ja. En de nacht voordat ISIS binnenviel, zijn die allemaal vertrokken.
De Koerdische
Peshmerga. En daar komt dan nog bij dat de Yezidis zelf geen wapens mochten hebben.
Van wie?
Van de Koerden niet. Die hadden daar om gesmeekt, geef ons wapens. Dan kunnen wij onszelf in ieder geval verdedigen. Want die zagen het aankomen. Die riepen ook, jongens, ISIS ligt daar.
Ja.
En wij zijn voor hun de ongelovigen. Ook dat wisten ze al.
Ja, maar wij beschermen jullie.
Ja.
Dat is het antwoord.
Ja, wij beschermen jullie. En tot twee dagen daarvoor de belangrijkste man van de belangrijkste Koerdische partij, die riep op Facebook dat hij voor de Yezidis zou zorgen. En die poseerde met allerlei wapens enzovoort. Maar toen waren ze toch weg. En dat betekende dat de Yezidis zichzelf... ze hebben het geprobeerd in twee dorpen. Nou, dat is een strijd
geweest. Om terug te vechten.
Ja. Dat is een strijd geweest van een paar uur. En daarna, de meeste mannen zijn daar uiteindelijk gedood, want die konden niet meer vluchten. En daarna is die hele provincie overlopen. En als gevolg daarvan zeggen nu heel veel Yezidis, wij zijn helemaal niet Koerdisch. Want de Koerden beschouwen de Yezidis als Koerdisch.
Als oer-Koerden zelfs.
Als oer-Koerden, als de oorspronkelijke Koerden van voordat de islam kwam.
Spreken de Yezidis Koerdisch?
Nou, het grappige is, de Yezidis in Sinjar spreken met name Arabisch.
Oh.
Want die regio hoorde bij Irak.
Ja.
En er was Arabisch onderwijs.
Ja,
er wordt ook Koerdisch gesproken, maar dat is een dialect wat net even anders is dan Ja.
Maar zijn er argumenten om te zeggen, Jezidis zijn de oerkoerden? Of is dat mythologie?
Ik denk dat de argumenten... Ja, het ligt eraan aan welke kant je staat.
Ja, okay.
Ja. En ik denk als mensen zeggen wij zijn een volk, dan moet je daarnaar luisteren.
Daar kan je niet tegenop redeneren.
Maar de Koerden zeggen oké, we hebben Soenieten, we hebben Sjiïten, we hebben Christenen, we hebben Jezidis.
Ja.
En dat leidt binnen Koerdistan nu, waar al die duizenden Jezidis hun toevlucht hebben gezocht en waar een heel aantal kampen nog steeds bestaan 5 jaar later, leidt dat wel tot steeds meer problemen, conflicten.
Ja. Ja. Een van de problemen is dat die Jezidis, ondertussen is het probleem van de Jezidis wereldwijd bekend. Er zijn ex-gevangen Jezidis die zouden kunnen terugkeren, die als slavin meestal in dienst zijn geweest bij ISIS. Maar die terugkeer, blijkt uit uw boek, is allesbehalve vanzelfsprekend.
Ja. Het probleem van de Jezidis is dat het een volk is wat zichzelf probeert te beschermen. Met als gevolg dat je niet in het geloof kunt trouwen, bijvoorbeeld. Op het moment dat mensen buiten het geloof trouwen, worden ze uitgestoten.
Dat je niet buiten het geloof kan trouwen?
Nee,
ja.
Je mag alleen maar
in het geloof,
trouwen.
Je kan niet als buitenstaander met
Jezidis. Nee, en ik kan mij ook niet bekeren. Nee. Ik heb wel mensen gehad die zeiden van, kunnen we dan niet gewoon ons bekeren? Mm-hmm. Nee, dat kan ook niet.
Okay.
Dus dat volk wordt steeds maar kleiner.
Ja.
Er zijn dus vrouwen die uit ISIS-land terugkomen met het kind of de kinderen van een ISIS-strijder.
Ja.
En die kinderen worden niet geaccepteerd. Dat zijn de kinderen van de verkrachters, de moordenaars. Ja. En de samenleving wil die kinderen om die reden niet, maar ook omdat ze volgens de Iraakse wet, het is zo ingewikkeld hier, volgens de Iraakse wet, omdat ze geen bekende vader hebben, de vader is niet bekend wie dat is, officieel, zijn ze moslim. Wie dat bedacht heeft. Maar dat maakt het
dat
nog eens een keer
extra
moeilijk. Dus als die vrouwen terugkeren, dan worden die kinderen hun afgenomen en die gaan in een weeshuis.
Ja.
En nou zegt de geestelijke leiding wel, misschien kunnen we voor hun regelen dat die vrouwen dan naar het buitenland gaan, want die je ziet die gemeenschappen in Duitsland bijvoorbeeld, daar zit een hele grote. Die zijn wat liberaler. Dan kunnen ze daar waarschijnlijk hun kinderen wel houden. Maar ja, regel dat maar eens. En veel van die vrouwen willen dat ook niet eens.
Is dat voor veel van die vrouwen dan een reden om niet terug te keren?
Dat is een reden waarom die vrouwen...
Dan wordt mijn kind mij afgenomen.
En die zitten nu dus binnen die ISIS-families.
Ja, ja, ja.
Dus op het moment dat die tegen die ISIS-families zeggen, ja, maar ik ga nu weg, dan... Er zijn al berichten van mishandeling en moord. Dus dat is echt een enorm probleem.
En in ons gesimplifieerd schema hier in het Westen zeggen wij, die Jezidi-vrouwen zijn ISIS-strijders geworden, want die willen niet terug.
Ja, nee, dat is niet zo. Wordt dat echt gezegd? Ja?
Oh, ik simplifieer ik simplifieer de simplificatie nu nog een klein beetje. Maar...
Nee, nou ja, ze kunnen niet weg.
Er is nog een probleem. Namelijk, er zijn ook kinderen ontvoerd.
Ja.
Weeskinderen, die dan opgevoed zijn in Arabische, islamitische, ISIS-gezinnen.
Ja.
Die zo jong waren dat ze zich nauwelijks nog herinneren dat ze Jezidi zijn. Klopt. Wat gebeurt er met die kinderen?
Soms zijn ze teruggekeerd. En dat is heel moeilijk, want die kinderen die zijn vergeten wie ze zijn. Die zijn hun taal vergeten.
Zelfs,
ik heb een jongetje ontmoet wat een Amerikaanse ISIS-moeder had. Ze is redelijk bekend, Sam heet ze. En die had hem opgevoed met haar zoontje. En dat kind was daar gelukkig. Ook al zat hij in ISIS-propagandafilmpjes. Waar hij als een klein strijdertje optrad. En dat kind zit nu bij zijn familie. Zijn moeder is zoek en zijn vader weet ik niet zo zeker.
Wacht even, bij zijn Amerikaanse familie? Bij zijn
ISIS-familie?
Bij
zijn Jezidi-familie.
Okay, ja.
In Koerdistan. En die vroeg mij, ik wil naar Amerika, kan je mij helpen?
Ja.
En hij wil ook eigenlijk geen Koerdisch meer spreken, want dat kan hij nauwelijks meer, dus hij spreekt Engels.
Hoe komt het dat dat Jezidi-verhaal het verhaal is dat voor u de druppel was die de emmer deed overlopen? En die ervoor gezorgd heeft dat u nu hier zit en niet in Irak.
Ja, omdat het zo onoplosbaar lijkt. We weten dus dat er nog zo'n 3000 vrouwen en kinderen vermist worden. Ik heb zelf ISIS-families gezien waarvan ik dacht van, nou, dat zijn drie jongetjes op een leeftijd. Ten eerste te jong voor de vrouw die zegt dat ze de moeder is. Ten tweede, allemaal op dezelfde leeftijd zijn, geen drieling. Dat zijn in ieder geval twee Yazidis, misschien wel drie. En daar doe je niks aan. Ik heb het gemeld en niemand die daar verder op in is gegaan. Het is machteloos. En die machteloosheid, ja, dat speelt toch ook wel een rol. Ja.
Dat speelde zoveel parten. Er zijn therapieën voor Yazidi-vrouwen die terugkeren.
Ja.
U kent therapeutes. U bent zelf in therapie gegaan bij die therapeutes. Ja. U heeft dezelfde therapie gevolgd als die Yazidi-vrouwen.
Nou, ik denk dat het wat minder was. Want ik wist natuurlijk wat er met me gebeurde. Dus ik heb twee sessies gedaan. Maar ik ben in Athene weer begonnen ook, ja.
Ja, want daar woont u nu, hè?
Ja.
Nog tamelijk dicht bij de Arabische wereld, dichter dan Amsterdam of Utrecht.
Lekker in het midden. En er is in Athene heel veel wat me doet denken aan het Midden-Oosten.
Is dat?
Ja, de sfeer, de families zijn heel belangrijk, het eten. Ja. En tegelijkertijd is het Europa, je kunt gewoon geld pinnen. Dat is ook heel belangrijk.
Als u precies wil weten hoe het zit in Irak, dan moet u dat boek niet lezen, want je raakt er niet uit. Maar als u wil weten hoe ingewikkeld het is in Irak, dan moet u wel het boek lezen van Judith Neuring. Het heet Nooit is geweld ver weg. Judith Neuring. Interne keuken.